Hey, positieveling. Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.
Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Van bovenaf oogt Almere Buitenvaart als elk ander glastuinbouwgebied. Een overzichtelijke lappendeken van kassen en kaarsrechte wegen. Dit was ooit een hotspot voor Nederlandse rozentelers. Maar inmiddels worden veel van die kassen, ziet verslaggever Freek Schravenzande, voor heel andere dingen gebruikt. En dat leidt in dit ooit zo harmonieuze gebied tot strijd.
Ik zat op de fiets en ik reed vanuit Almere Centrum naar de Buitenvaart. Dat was zeker wel 3 kwartier fietsen. Je gaat door alle woonwijken zo'n beetje van Almere heen. En dan kom je eigenlijk tegen de rand van de Oostvaardersplassen. Met al die mooie damherten en zo. Daar in de hoek, daar kom je uit op het kassengebied van Almere. De Buitenvaart.
Wat is dat voor een gebied?
Een kassengebied zoals je het eigenlijk wel kent. Van die uitgestrekte velden met glas, kassen, hectare vol. Rechte wegen, keurige huisjes, mooie geknipte hegjes in de voortuintjes. Een echte, ja, typisch kassengebied.
En wat had jij daar te zoeken?
Iemand zei me, ga daar eens even kijken. Er zou er wel het een en ander aan de hand zijn.
En wat trof je daar aan?
De Buitenvaart, dat is bekend als een echt rozengebied. Dus ik verwachtte daar heel veel rozentelers aan te treffen.
Bloemen, kleur.
Bloemen, kleur, hyacinten, weet ik wat allemaal. Nou ja, die waren er ook wel. Maar ik zag ook van alles wat niks met rozen te maken had. Ik fietste daar rond en ik keek naar binnen. En toen zag ik een kas met alleen maar caravans. Honderden caravans, vouwwagens, caravans. Toen fietste ik verder. Toen struikelde ik bijna over de paardenpoep. En toen bleek iets verderop, bleken er allemaal paarden te zijn in de kas. Hinnikend. Ik fietste nog verder en toen zag ik daar ergens een mountainbike parcours.
In een kas?
Ja, iemand had daar bedacht om daar onder het glas allerlei heuveltjes aan te leggen. Nou ja, het was niet helemaal het kassengebied zoals je het kent.
Want je verwacht kassen vol bloemen te zien, maar als jij je neus tegen het glas drukt, zie je kassen die voor al het andere zo'n beetje worden gebruikt.
Inderdaad, ja, alles behalve rozen eigenlijk.
Want wat is er met de rozen van de Buitenvaart gebeurd?
Ja, dat vroeg ik me ook af. Dus toen kwam ik aan bij Hans Goudiaan. Dat is een beetje de nestor van het gebied. Hans, wat ben je aan het doen?
Ik ben rozen aan het bundelen in bosjes van 10. Om ze naar de veiling te kunnen verkopen.
En nog een teler in hart en nieren. Hij zei, ja, ik heb alles in mijn leven zo'n beetje getild. Zelfs een brandnetel zou ik nog wel kunnen telen. Iemand die gewoon echt houdt van het vak.
Want hoe is dit ooit het rozengebied geworden? Waarom daar buiten Almere? Ik had hier nog nooit van gehoord.
Je hebt heel veel gebieden in Nederland waar rozen worden getild. Maar sommige rozentelers moesten daar bijvoorbeeld weg. Zoals uit Wateringen en uit Sloten. Daar werden nieuwbouwwijken neergezet. En al die rozenkwekers moesten ergens anders heen. En die kwamen terecht in Almere.
Want er was een gloednieuwe polder en hier was ruimte, plek voor hen.
Inderdaad, ja. Almere is een stad die natuurlijk helemaal vanaf de tekentafel is bedacht. Daar hielden die rozentelers wel van, want het is maakbaar. Een teler die houdt wel van maakbaarheid. Die houdt van, in zijn kas kan die alles, de atmosfeer, alles kan die zelf bedenken. Hij kan aan de knoppen draaien. Hij kan de temperatuur aanpassen, het licht, het water.
En hoe ontwikkelde dat gebied zich op het moment dat de telers daar aankwamen in de jaren 80?
Ze begonnen met een hand vol, maar al snel kwamen er steeds meer bij. En die telers, er ontstond een soort saamhorigheid. Dat is ook goed in zo'n gebied. Je hebt allerlei boeren, die hebben ontzettend concurrentie vaak met elkaar over stukjes grond en zo. Maar telers, tuinders, die hebben elkaar nodig.
Welke manier?
Zo'n kassengebied moet ook kunnen concurreren met andere kassengebieden. Je moet efficiënt zijn, maar je moet ook van elkaar leren over hoe je iets teelt. Dus ze kijken heel vaak met elkaar mee of in elkaars kas komen ze kijken van nou ja, hoe doen ze dat nou? En op die manier kunnen ze als gebied eigenlijk efficiënter opereren ook.
Een teler profiteert ervan als hij is omringd door andere telers.
Zeker, ja. Ze gingen met z'n allen, alle neuzen stonden dezelfde kant op.
En wat bouwden ze op daar?
Het was in die tijd was het een gezellige club mensen. Ze keken voetbal met elkaar, ze organiseerden klaverjasavondjes bij elkaar. In de schuur van Patrick zaten er met 15 tafels zaten ze daar te klaverjassen. Ze hadden studieclubs waar ze van elkaar leerden over hoe je het beste kon telen. Ze gunden elkaar ook alles.
En die rozen van ze, groeide dat een beetje? Hadden ze daar succes mee?
Hun rozen ging als een speer. De Nederlandse rozenkweek die was vermaard in de jaren 90. Het geld klotste tegen de plinten. Ze waren heel blij daar, totdat het op een gegeven moment begon te veranderen.
Want wat gebeurde er?
Er kwam concurrentie uit, vooral uit Afrika. Want de zon is gratis, de warmte is gratis en de arbeidskosten zijn laag. Dus je kan een heel eind komen daar.
Eind jaren 90 vertrokken de eerste rozenkwekers al naar Kenia. Ze zagen daar meer toekomst door de hoge energieprijzen, dure arbeid en ingewikkelde regel en wetgeving in Nederland. Ook al draaien de Nederlandse rozenkwekers deze dagen een topomzet, toch komen de meeste rozen uit het buitenland. Vorig jaar werd voor bijna 600 miljoen euro aan rozen ingevoerd, vooral vanuit Kenia en Ethiopië.
Toen was er eigenlijk opeens veel minder vraag naar Nederlandse rozen, want die Afrikaanse rozen die waren veel goedkoper. Die concurrentie, daar hadden de telers op de buitenvaart hadden daar last van.
Want wat gebeurde er met hen toen die concurrentie opkwam?
Ja, zij raakten in de financiële problemen. Hun roos was opeens een stuk minder waard op de veiling. Heel veel bedrijven daar op de buitenvaart die koersten af op een faillissement. Dat leidde tot een hoop gedoe, ook thuis. Huwelijken die stuk liepen. Mensen die hun trots kwijtraakten. Dus ja, ze waren allemaal bezig met zichzelf en niet meer met het gebied. En niet meer met elkaar.
En wat betekende dit voor dit gebied, dit ooit zo saamhorige rozenland?
Ze hadden een probleem, want ze wisten niet hoe het nou verder moest. Een deel wilde verder gaan met de rozen. Die wilden gewoon rozenkweken blijven, zoals ze dat altijd hadden gedaan. Ja, en Hans Goudiaan, ja, die had een gelukje, want hij kon wel rozen blijven telen.
Wat voor bloemen zijn het?
Dit zijn trosrozen. Er zijn nog maar een paar trosrozenkwekers in Nederland. Dus uitstervend beroep. Ik denk dat er nog een stuk of 5, 6 zijn.
En jij hebt een hele speciale roos, toch?
Wij hebben een speciale roos. Daar heb ik de licentie voor. Heel Europa heb ik die in handen gekregen. En het is een speciale roos die eigenlijk veel gebruikt wordt in bruidsboeketten.
En het andere deel, die dacht van ja, god, ik red het niet op deze manier. Ik moet iets anders gaan bedenken. Er waren verschillende ideeën over hoe het verder moest met het gebied. En dat leidde tot oneenigheid. En ja, dat betekende ook dat ze andere belangen gingen hebben. Het was uit met de klaverjasavondjes en het samen voetbal kijken. Er ontstonden discussies bij de telers thuis, waar iedereen aanwezig was. En die discussies werden steeds harder, steeds persoonlijker ook. Soms viel er opeens het woord klootzak en dat soort dingen. En dat allemaal omdat ze eigenlijk niet wisten welke kant het op moest. Maar ja, ze zaten wel met die enorme kassen. Duizenden vierkante meters aan glas. Ja, wat kan je daarmee? Dus die moesten gaan nadenken over wat ze met die kassen wilden. Die stonden leeg.
Als je er geen roos in verbouwt, wat doe je dan met die ruimte?
Ja, je kon van alles bedenken.
Zoals?
Nou, de eerste die iets anders ging doen, die begon met de caravans. Die hadden jarenlang zitten ploegen op die rozen. Altijd maar die rozen water moeten geven. Die dingen hebben meerdere keren per dag water nodig. En nu dachten ze, weet je wat, caravans, dat is een vaste inkomstenbron. Heerlijk. En het liep als een tierlier, want al die mensen met zo'n caravan, die vonden het dan fijn om hun juweeltjes in de kasten te stallen, want dan staat hij droog en veilig.
Dus in plaats van kleurige bloemen vulde de ene naar de andere kast zich met witte, crème kleurige caravans.
Ja, zeker ja. Ja, caravans, vouwwagens, noem maar op. Maar op een gegeven moment had de gemeente ook wel zoiets van, goh, dat moeten we nou ook weer niet hebben. Dus die stak er een stokje voor. Dus nadat er 5 telers waren geweest die hun kassen hadden gevuld met caravans, vond de gemeente het genoeg en moesten die andere telers weer wat anders bedenken.
Er kwam een rem op de caravans.
Ja.
En wat deden ze dan wel met die ruimte, als er geen caravans meer mochten staan?
Sommigen die verkochten de boel en vertrokken. En daar kwamen bijvoorbeeld weer allerlei paardenmensen op af. Op een gegeven moment sprak ik dan met iemand die had een paardenpension daar zo. En we liepen zo door die kas met al die paarden. En ze zei van, ja, die paarden vinden het hier heerlijk.
Wat zijn ze daar nou aan het doen?
Ja, aan het uitmessen. Dat is hier de hoofdtaak, zeg maar.
Mm. Ben je de hele dag wel mee bezig met die paardenpoep natuurlijk?
Ja, eigenlijk wel. We willen het lekker netjes en schoon houden. Dus dat moet meerdere keren per dag gebeuren.
Een kas, dan sta je lekker droog. Het is ruim. Dus die had zoiets van, ja, eigenlijk zouden alle paarden altijd in heel Nederland in de kas moeten staan.
Houden paarden ervan, van licht?
Ja, ik denk dat ze liever hier staan dan in een donker stalletje, inderdaad. Ja. En hier zo, ja, hier is het droog. Dus hier gaat het dan wel.
Dus je hebt hier gewoon eigenlijk een overdekte wei, een soort van.
Een overdekte wei, ja, zo zou je het kunnen zien, ja.
Dus na de caravans volgden de paarden?
De paarden, ja, 5 paardenhouderijen kwamen erbij. En toen kwam er iemand en die had zoiets van, ja, die hield van mountainbiken. Alleen, ja, die had een keer in de regen een vervelend tochtje gehad. Had hij net een nieuwe fiets. En toen ging dat...
Het risico van mountainbiken.
Het risico van de mountainbike, als het dan slecht weer is, dat dan de boel een beetje verroest en zo. En hij had zoiets van, ja, goddomme, ik moet...
Zo is het ook niet meer leuk.
Zo is het ook niet meer leuk, nee. Dus die dacht van, nou, ik wil gewoon kunnen mountainbiken zonder dat mijn fiets naar de knoppen gaat door regen en modder. Dus toen dacht hij, nou, weet je wat, dan ga ik een mountainbike parcours in de kas beginnen.
Hoeveel kilometer heb je in deze kas aan mountainbike parcours?
We hebben in totaal 4 kilometer. Nou, bijna. 3,9. Wow. Afgerond naar boven.
Even kijken hoor. Hier zijn we bij... Hier maak je allemaal scherpe bochten. En dan,
ja, klopt.
En even, waarom een mountainbike parcours in een kas?
Mijn vader die had ooit een keer een tocht gefietst in Limburg. En het was echt bagger en regen. En had echt de dag ervoor alles aan zijn fiets vervangen. En het was allemaal weer naar de grootje getrapt. En nou, uiteindelijk had hij zoiets van, waarom kan dat niet gewoon binnen?
Een ultieme oplossing, ja. En ook de ultieme maakbaarheid. Ja, eigenlijk is alles maakbaar in een kas. Heerlijk. Ja, wat anderen bedachten was, we kunnen ook moestuintjes beginnen. Zoals Ron van Zwet, die ook was failliet, was gegaan als rozenteler. Hij was een beetje de grootste van het land.
Ja, het zijn allemaal tuintjes voor particulieren. Ze kunnen hier een eigen stukje volkstuin huren, bij mij in de kas. Het voordeel van de kas is dat je natuurlijk jaar rond kan tuinieren. En eigenlijk in de zomer lekker warm is en in de winter niet te koud. En zodat er eigenlijk heel veel tropische gewassen ook goed lukken om te kweken.
Het eerste jaar begon hij met 30 mensen die een moestuintje namen. In het tweede jaar ontdekte de Surinaamse gemeenschap in Almere de kassen van Ron van Zwet. Ja, en van de 600 tuintjes die hij nu heeft, is 70% bezet door Surinaamse Nederlanders. Een van hen is Marta, een 81-jarige.
Dat bent u, mevrouw?
Marta.
Ja. Mevrouw Marta.
Oh, okay. Heeft u dat gehoord?
Ja, dat u hier bekendheid bent.
Jawel.
Is deze hele tuin van u?
Jawel. Ik heb komkommer, ik heb net geoost.
Is het anders in de kas?
Oh, in de kas is het anders. En bepaalde dingen groeien beter in de kas dan gewoon naar buiten.
Welke dingen?
Zoals die Surinaamse groenten, want die hebben zon nodig. En dat vind je hier in de kast. Die sobrepo, kousenwaan, die antroa, aubergine, pepers groeien beter in de kast dan buiten.
Ja, die had een aantal tuinen. Die verbouwde voor haar 10 kinderen en 40 kleinkinderen de groenten.
Ik heb 40 kleinkinderen en ik weet niet, bijna 30 achterkleinkinderen. Dus ze blijven maar groeien.
Dus genoeg eten wat ze nodig
ja,
hebben.
Ja, de buren, kennissen, goede kennissen van mij. Krijg je ook, schoonfamilie. Ik vind het leuk werk, dan thuis zitten. Thuis zitten, tv kijken en zo, is niet mijn ding.
Je hebt allemaal creatieve oplossingen dus wat er met die kassen moet gebeuren. Maar rozentelers komen er niet bij. Wat betekent dat voor de telers die wel zijn blijven doorgaan met het uitoefenen van hun ambt? Die daar zijn achtergebleven?
Er bleef nog een aardig clubje rozentelers over. Maar voor hen is het lastig omdat ja, het gebied is alleen levensvatbaar als alle neuzen dezelfde kant op staan.
En hoe proberen de rozentelers die daar zijn achtergebleven, die dus daadwerkelijk rozen in blijven telen, te overleven, terwijl om hen heen ondernemers en voormalig telers allerlei andere dingen met hun ruimte zijn gaan doen?
Nou, zij hebben de gemeente gevraagd van, gemeente, besluit nou eens, wat willen jullie nou met het gebied? Welke kant moet het op? Maar de gemeente Almere, ja, dat is geen echte kassengemeente zoals het Westland, ja, waar je tuinders hebt tot in de politiek, tot in de gemeenteraad. Dat heb je in Almere niet. Almere is gewoon een stad, een grote stad met stadse problemen zoals Amsterdam. Die hebben nooit over het kassengebied nagedacht. Almere die dacht van, nou weet je wat, we laten het over aan de ondernemers in het gebied. Die mogen bepalen wat er in het bestemmingsplan komt. Dus ik sprak een ambtenaar van de gemeente en die vertelde van, ja, nou ja, we hebben dat allemaal met die ondernemers besproken. Maar ja, er zijn twee kampen in de buitenvaart die hebben totaal verschillende belangen. En eigenlijk zeggen ze allebei van, laat de gemeente maar bepalen welke kant het op moet.
Gaat dat ook gebeuren?
In 2017 heeft de gemeente na echt vele jaren discussie een richting gekozen. En dat was het bestemmingsplan. En in dat bestemmingsplan staat dat het gebied een kastuinbouwgebied moet blijven. Maar er waren wel wat uitzonderingen gemaakt. Namelijk dat er wel 5 caravanstallingen, 5 paardenhouderijen zijn toegestaan. Maar ook horeca, wasserettes, kapsalons. Het was allemaal mogelijk. Thuisprostitutie werd ook nog genoemd.
In,
ja, dan niet in de kas, maar wel in je eigen huis. Daar was nog een aparte paragraaf aan gewijd.
Oké.
Dus ja, de gemeente die weet het eigenlijk ook niet goed. En nog steeds niet, want ze willen weer gaan praten met de ondernemers. Maar er is nog steeds geen overeenstemming over hoe het nou verder moet.
Want dit was ooit Rozenland. Is dat op dit moment aan het verdwijnen?
Ja, er zijn ook allerlei adviesbureaus al ingehuurd om na te denken over hele andere plannen met het gebied. Een wellnessoord, een woonwijk is op tafel geweest. Ja, de kans dat het nog een rozengebied blijft, wordt steeds kleiner.
Maar de vraag is eigenlijk wie er gelijk krijgt, wat voor gebied dit in de toekomst gaat worden.
Dat wordt heel spannend. Dat zal de komende jaren worden besloten. Wat me wel opviel daar was dat heel veel mensen ook toch uiteindelijk blij waren met de veranderingen in het gebied. Heel veel ex-rozentelers die eigenlijk hadden gedacht oud te worden in de rozen en nooit wat anders in hun leven zouden willen doen. Die moesten wel veranderen. En uiteindelijk waren ze hartstikke blij met hetgeen ze nu doen. Aan de andere kant, ik heb geen idee welke kant het nou op moet. Want het gebied is verkeerd in een soort padstelling.
Het was daar makkelijker toen iedereen nog eigenlijk hetzelfde met elkaar deelde en hetzelfde wilde.
Ja, het was een vrolijke boel daar. Ik fietste daar weg en je ziet daar de mensen dansen in de kas. Je ziet de papaya's groeien, hinnikende paarden. Wat wil je nog meer?
Misschien af en toe een roos.
En af en toe roos.
Dankjewel, Freek.
Jij bedankt, Thomas.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Nina van Hattem en Astrid Cornelissen. Plaatsvervangend chef van de audioredactie is Ido Havinga. De muziek die je hoort is van Rufus van Baardwijk. Dit was Vandaag. Maandag weer.